Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan dominee J. Manny uit Rotterdam. Harry Bodewits is de organist. Er zijn 2 collecten voor de kerk- en onderhoudgebouwen. De deurcollecte gaat naar de schuilplaats Evangelisch Begeleidingscentrum. En de bloemengroet van vandaag gaat naar zuster R. van Ooyen, de Leeuw van Wenen, Zorgcentrum Vredonk, kamer 28. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 409. Daarvan de verse 1, 3 en 5. Uit het liedboek Gezang 409, de verzen 1, 3 en 5, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet, Psalm 16, de verzen 1 en 2. In de nieuwe berijming. Psalm 16, de verzen 1 en 2. In de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. En na de lezing van de wet, Psalm 106. De verzen 1 en 2. Psalm 106, de verzen 1 en 2, zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart. Na de eerste schriftlezing zingen we Psalm 33. De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Na de eerste schriftlezing zingen we Psalm 33, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. En na de tweede schriftlezing zingen we vers 7. Van diezelfde psalm, ook in de nieuwe berijming. Psalm 33 vers 7 in de nieuwe berijming zingen we na de tweede schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 47... de verse 1... en 4. Psalm 47, de verzen 1 en 4 zingen we na de verkondiging. En na de inzameling van de gaven zingen we uit het liedboek Gezang 89. De verzen 1, 2 en 5. Uit het liedboek Gezang 89, de verzen 1, 2 en 5 zingen we tot slot. Dan de schriftlezingen, allereerst uit de Handelingen. Handelingen hoofdstuk 8. De verzen 26 tot en met 40. En ook Johannes hoofdstuk 12. De verzen 37 tot en met 50. Ik herhaal de schriftlezingen. Handelingen hoofdstuk 8, de verzen 26 tot en met 40. En Johannes hoofdstuk 12, de verzen 37 tot en met 50. De tekst voor de verkondiging is Handelingen hoofdstuk 8, de verzen 30 en 31. Handelingen hoofdstuk 8, de verzen 30 en 31 vormen de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en ga tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, gemeente. Welkom in deze dienst, in het bijzonder ook aan de gasten en de mensen die meeluisteren via het internet. Vanochtend zal voor ons voorgaan dominee Manny uit Rotterdam. In de middagdienst zal voor ons voorgaan dominee van Zuilenkom uit de Kandelaarkerk. Volgende week zal in beide diensten voor ons voorgaan dominee Bogaert uit Rotterdam. Namens de kerkenraad zijn er geen verdere mededelingen. Wij willen de dienst beginnen met het zingen uit gezang 409, de versen 1, 3 en 5. De kerkenraad wenst u een goede en een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Bewaar mij, want ik schuil bij u, o God. Laat dat ons lied zijn, Psalm 16, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Wij willen ons verootmoedigen voor de Heere onze God, laten wij nu bidden. Heer onze God, u hebt ooit uw profeet Nathan moeten gebruiken om David te brengen tot de belijdenis van zijn schuld. En ook wij hebben reden om onze schulden te belijden. Wij nemen zijn woorden over. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonden. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Gemeente, wij mogen ons laten leiden door de apostolische uitleg van de oudtestamentische schriften, als ten aanzien van Jezus Christus wordt gezegd: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots, een rots der ergernis, maar wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Daarom brengen wij de lof aan God. U komt stilheid toe, een lofzang, o God, in Sion. U worden gelofte betaald, hoorder van het gebed. Tot u komt al wat leeft. Daarom vrezen zij die de einde bewonen voor uw tekenen. waar de morgen gloort, brengt gij gejuich. Wij willen dat gestalte geven door te luisteren naar het gebod van de Heere onze God, zoals dat tot ons komt uit Exodus 20. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij willen de behoefte om voor God te leven uitzingen met Psalm 106, vers 1 en 2 uit de oude berijming. Laten wij u bidden om Gods zegen over deze dienst. Heer in de hemel, wij prijzen uw naam omdat u de God bent die ons het leven gunt. Die daarvan blijk geeft door ook het woord tot ons te richten. Het woord zoals wij dat hebben ontvangen op papier, gedrukt en wel. Maar ook het woord waarin Jezus Christus de levende tot ons komt. Wij danken u daarvoor dat we dat in alle vrijheid mogen horen. Dat we in dezelfde vrijheid daar ook op mogen antwoorden in geloof en in een leven dat daaraan beantwoordt. Wij danken u dat wij ons verbonden mogen weten met velen die vandaag over heel deze wereld op dezelfde reden bij elkaar komen. U te ontmoeten in uw woord dat gesproken wordt. U te ontmoeten in de gebeden die we voor uw aangezicht neerleggen. Wij danken u voor dit voorrecht. We danken u voor deze verbondenheid. Wij bidden u, laat dan ook over heel deze wereld uw stem gehoord en gevolgd worden. Wij bidden daartoe om de leiding van uw Heilige Geest. Opdat wij de zin van uw spreken verstaan. En vooral opdat we ook uzelf die daarin tot ons komt toelaten in ons leven. U weet beter dan wij zelf wat de remmingen daarbij zijn. Maar u hebt ook uw Heilige Geest toegezegd die dat alles opzij wil zetten. Wij bidden u voor ons hier in deze kerk als volwassen mensen. We denken u ook, we dragen ook de kinderen aan u op die in hun eigen ruimte bij elkaar zullen komen om daar het evangelie te horen. En we dragen ook degene aan u op die met ons bij elkaar zouden willen komen, maar dat niet kunnen door ziekte of door hun leeftijd of om welke reden dan ook. U hebt uzelf willen bidden aan de samenkomst van de gemeente. En tegelijkertijd bent u er niet aan gebonden. Wij mogen u verwachten, maar u mag ook verwacht worden door degene die naar u uitzien, waar ze ook maar zijn. Geef dan dat deze dag van u vervuld is. Van u die rustte opdat wij rust zullen hebben. Hoor ons genadig in Christus de Heer. Amen. Er is nu tijd voor het kinderlied. Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart. Eerste schriftlezing is vanmorgen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 8, vers 26 tot en met 40. Laten we dat beantwoorden met psalm 33, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. En een engel des Heren sprak tot Filippus en zei: sta op en ga tegen de middag de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is eenzaam. En hij stond op en ging. En zie een Ethiopiër, een kamerling, een rijksgrote van Kandake, de koningin der Ethiopiërs, haar opperschatbewaarder, was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden. En hij was op de terugweg en las in zijn wagen gezeten de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: treed toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: verstaat ge wat ge leest? En hij zei: hoe zou ik dit kunnen als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. En het gedeelte van de schrift dat hij las was dit: gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. En in de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde en zei tot Filippus: ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus opende zijn mond en uitgaande van dat schriftwoord predikte hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water en de kamerling zei: zie, daar is water, wat is er tegen dat ik gedoopt word? En hij zei: indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen ze uit het water gekomen waren, nam de geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Maar Filippus bleek te Asdod te zijn en hij dronk rond om het evangelie te prediken aan alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Tot hiertoe deze schriftlezing. evangelielezing is vanmorgen uit Johannes 12, de versen 37 tot en met 50. En laten wij daarna zingen het zevende couplet van Psalm 33. Johannes 12, vers 37. En hoewel hij, Jezus, zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem. Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij sprak: Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Hierom konden ze niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat ze niet met hun ogen zien en met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Dit zei Jesaja omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem, Jezus, sprak. En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen ze er niet voor uit om niet uit de synagoge te worden gebannen. Want ze waren gesteld op de eer der mensen meer dan op de eer van God. Jezus riep en zei: Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij aanschouwt, aanschouwt hem die mij gezonden heeft. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijven. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een die hem oordeelt. Het woord dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dagen. Want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft zelf mij een gebod gegeven wat ik zeggen en spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zo als de Vader het mij gezegd heeft. Tot hiertoe de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is uit Handelingen 8, de versen 30 en 31, waar we van Filippus in zijn relatie naar die kamerling uit Moreland het volgende lezen. En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Verstaat gij wat geleest? En hij zei: Hoe zou ik dit kunnen als niet iemand mij de weg wijst? Weet, het was een mooi verhaal van een oud-testamentische professor, een professor Oude Testament moet ik zeggen, uit Amsterdam, die op zijn studeerkamer kwam, zat en zijn dochter kwam, middelbare scholieren, zijn dochter kwam thuis met een gedicht En zei, moet je horen, pa, dan moet ik de vraag beantwoorden, wat bedoelt de dichter hiermee? Ik snap er niks van. En het antwoord was, vraag het maar aan die meneer daar, want dat is de dichter. Die zal het wel weten. Het komische van het verhaal was dat die dichter zei, ik snap het ook niet wat die vraag wil zeggen. Dus dat kan ook nog. Maar waar het om draait is dat je niet beter terecht kunt voor de vraag wat betekent dit of dat dan bij degene die het geschreven heeft. Nu, dat geldt ook in de geschiedenis die wij vanmorgen voor ons hebben. Wij hebben uitleg nodig. En waar zullen we anders terecht dan bij de geest die de schrijver is in eerste instantie van de schrift? Die vraag die Filippus stelt is natuurlijk veel belangrijker dan een of ander gedicht van wie dan ook maar. Want het gaat hier om het schrijven van God zelf. En dat is van belang voor de eeuwigheid om het te begrijpen. Dat betekent dus dat je er goed aan doet om dat niet te laten zitten. Het erbij te laten zitten als je het niet begrijpt. En daarom moet Filippus ook namens de Heere zelf door middel van deze vraag dat besef van het belang om dat ook te begrijpen, losmaken als het ware. We kennen deze geschiedenis, deze Ethiopische man erkent hier ruiterlijk, ik snap het niet. En iemand moet mij de weg wijzen. Want hij beseft kennelijk, anders verdwaal ik in dat hele geschrift. Ik begrijp het verkeerd of ik kom verkeerd terecht. Hij zegt het ook zo, anders verdwaal ik. En dan is daarmee tegelijkertijd de vraag op onze tafel gelegd. Snapt u het als u de Bijbel leest? En daarbij, naar aanleiding van de houding van die Ethiopiër, als dan die vraag gesteld wordt, geven we dan ook wel echt eerlijk antwoord. Deze man zegt, ik snap het niet. Maar wij kunnen soms zoiets over ons hebben van, ik snap het wel niet, maar doe maar geen moeite. Eigenlijk bedoel je dan te zeggen, ik wil daar zelf geen moeite voor doen. En dan kun je het net zo goed terzijde leggen, die Bijbel. Dat is kennelijk dat wat erin staat voor ons niet interessant. Of we achten het niet belangrijk. Ik vrees wel eens dat de houding is van velen. We nemen er kennis van en zeggen, nou ja, het zal wel. En daarmee schuiven we het hele verhaal van ons af. Als er één ding duidelijk is, dat klinkt hier doorheen. Dat je het niet begrijpt, is niet een reden om te stoppen. Het is trouwens ook niet een reden om het te versimpelen en te zeggen, nou, het is in wezen allemaal eenvoudig. Want dat is niet waar, daar kom ik straks nog wel op terug. Maar het is toch wel opvallend dat die vreemdeling die daar in een vreemd land zit en naar een vreemde tempel is gegaan, erop uit is om te begrijpen wat hij leest. Waarom wil hij dat nou eigenlijk? Nu zijn er verschillende mogelijkheden om die vraag te beantwoorden. De eerste mogelijkheid is te zeggen, kijk, het was een Ethiopiër. Er is de eeuwen door een relatie geweest tussen Ethiopië en Israël, dus nog trouwens, maar al van eeuwen her en dat dateert voor zover wij weten al uit de tijd van Salomo. Niet waar, we weten dat die koningin van Seba bij hem op bezoek is geweest en dat daar een relatie is geweest die de eeuwen door geduurd heeft. De laatste keizer van Ethiopië, Haile Selassie, die noemde zichzelf, had een van zijn titels, Leeuw van Juda. Dat dateert nog uit die eeuwenlange verbinding. Men heeft ook wel gesproken van een seksuele relatie tussen Salomo en de koningin. Daar weten wij overigens niks van. Maar hoe dan ook, er was een relatie tussen Ethiopië en en Israël. En daaruit zou je dan kunnen verklaren dat deze man naar Jeruzalem ging en ook nog wilde begrijpen wat hij las. Er is nog een tweede verklaring. Deze man was een kamerheer, eunuch heet dat. Iemand die ontmand was en een speciaal lijden kende en daarom ook dat lijden aan zijn lijve ervoer in de zin van niet meer overal bij horen. En je kunt je afvragen of hij ook geweten heeft van de Heere, de God van Israël, die in zijn profetieën heeft laten opnemen dat hij ook de God van de ontmande wilde zijn. Maar ja, misschien was dit alleen nog maar een titel, meer dan werkelijkheid. Zeker als je bedenkt dat hij in dienst was van een koningin. En die hield er geen vrouwenharem op na dat bewaakt moest worden. Dus dat valt eigenlijk ook wel een beetje weg als verklaring. De schrift zelf geeft een ander antwoord. Hij ging naar Jeruzalem om te aanbidden. Hoe dan ook, hij heeft iets geweten van Israëls God. Dat zou met die oude relatie te maken hebben. En wat zijn voorstelling dienaangaande, wat zijn geloof ten aanzien van deze God geweest is, dat is eigenlijk onbekend. We weten ook niet hoe hij behandeld is. Hij was natuurlijk een voornaam iemand, maar als heiden en zeker als ontmande heiden mocht hij de tempel niet binnen en mocht hij zelfs niet op het gewone voorhof binnenkomen. Dat zal hem ook pijnlijk ervaren kunnen zijn. Maar één ding weet u. Nadat hij deze God aanbeden heeft op de manier die hij alleen maar kende, wilde hij ook bekend zijn met die God. En hij kocht een boek dat betrekking had op die God. Jesaja-rol in dit geval. Hij wilde klaarblijkelijk weten, wat kan ik aan met deze God? Wat kan ik beginnen met deze God? Wat heb ik aan die God? En wat mag ik misschien ook nog betekenen in zijn rijk? En daarom komt die uitnodiging aan Filippus. Als je nou toch de vraag stelt naar het begrijpen van het alles, kom dan maar bij mij in die wagen. Die wil om te begrijpen, die kun je ook nog op een andere manier in dit Bijbelboek vinden. Het gaat toch om het boek Handelingen, nietwaar? Handelingen van Jezus door middel van zijn geest. Zo kun je de titel eigenlijk in kort samenvatten. De handelingen van Jezus zelf door middel van zijn Heilige Geest. En daar zie je al direct in vers 26 en in vers 29 dat die God en die Geest bezig zijn. Dat Filippus door de Geest op het spoor van deze man wordt gezet. Ga daarheen. Die Heer, Jezus, de Geest, dat valt hier samen, dirigeert beiden, en Filippus en die kamerling, die Ethiopiër. Vanuit de visie van die Ethiopiër gezien mag je zeggen, de Geest maakt hem belangstellend naar Israëls God, naar de schriften die betrekking hebben op deze God en naar de uitleg van dat woord. Omgekeerd mag je zeggen, de Geest is het die ook de ontmoeting waar het hier om draait, organiseert. De ontmoeting met God, de ontmoeting met het woord van God en de ontmoeting met de uitlegger van dat woord. Van dat alles is niets te verklaren zonder God zelf, zonder Jezus Christus, zonder de Heilige Geest. En nou zijn we hier bij elkaar, als gemeente. We zijn gewend om naar de kerk te gaan, het grootste deel van ons in elk geval. En we zijn hier om God te ontmoeten. Want bij alles wat je van de kerkdienst kunt zeggen, is dat het belangrijkste. Hij wil ze de gemeente ontmoeten. Denkt u aan het woord van Jezus Christus zelf, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar wil ik in hun midden zijn. En zo wil God in Jezus Christus ons ontmoeten in zijn spreken door het woord, in de lezing van de schrift, ook ontmoeten in de uitleg van de prediking, de uitleg van het woord. Maar ook hier geldt, niets van dit alles gaat buiten de geest om. Je kunt van de kerk dus ook zeggen, van de kerkdienst zeggen, je bent in het krachtenveld van de Heilige Geest. Hij is aan de gang. Met u om hier te komen, met mij om hier te komen en met het feit dat het woord open ligt, dat we het daarover hebben vanmorgen. En bij alle zwakheid in het verstaan, want dat zullen we steeds ontdekken, geldt, vraag het de schrijver. Die geest die ons hier bij elkaar organiseert. Hij wil wel. En hij maakt ons mensen ook nog gewillig. Dat is misschien nog wel het grootste wonder. Laten wij veel verwachting hebben bij het verstaan van de schrift van de geest. De uitleg komt. Er is gelezen uit Jesaja 53. En dan valt Jesaja 53 in het Oude Testament op. En niet voor niets wordt in de lijdenstijd vooral dat gedeelte gelezen. En van daaruit gaat Filippus spreken en voert hij als het ware naar Jezus toe. Nou is Jesaja 53 niet maar een van de weinige plaatsen die daar aanleiding voor geven. We hebben wel eens gesproken over messiaanse teksten en sommige teksten vallen wel bijzonder op als verwijzend naar de Messias. En dan wordt bijna altijd gewezen naar Jesaja 53. Maar als we het woord van Jezus zelf begrijpen, geldt heel die schrift, heel dat Oude Testament, als een woord dat naar hem verwijst. Een van mijn oude collega's en leermeesters zei, in elk woord kan ik Christus tegenkomen. De vraag is of ik het ontdek en of ik de juiste lijnen trek. Maar het zit er wel in. Dat naar aanleiding van wat Jezus Christus zelf daarover zei. Heel de schrift en elk onderdeel, zegt Jezus, die zijn het die van mij getuigen. Maar toch is het met dat Jesaja 53 wel iets bijzonders aan de hand binnen dat geheel. En we zijn er in navolging van de evangelisten direct bij om te zeggen, dat gaat over Jezus Christus als het gaat over de lijdende knecht des Heren, die als een lam ter slachting wordt geleid enzovoort. U kent die bekende woorden. En tegelijkertijd, als u met een rabbijn spreekt, dan zal u zeggen, waar heb je het over? Het gaat over het volk Israël. En hij heeft geen ongelijk. Want die knecht des Heren komt al verscheidene keren eerder ter sprake in het boek Jesaja. En dat is volslagen duidelijk dat het daar over het volk Israël gaat. En tegelijkertijd heeft het een meerwaarde. Er gaat een bijzondere lijn naar Jezus Christus toe. Dat woord, en daarom hebben we het ook zo verstaan, gaat bijna letterlijk aan hem in vervulling. En daarom is het ook altijd weer een raadsel als we over het lijden en sterven van Jezus Christus nadenken, dat zijn tijdgenoten dat niet hebben gezien en herkend. Of dat het misschien wel bewust is weggedrukt, ik zal dat oordeel niet vellen, maar het is een raadselachtig gebeuren. En vandaar is het goed om te realiseren dat dit woord, dat voor ons misschien zo duidelijk naar Jezus wijst, nog niet het eenvoudigste woord is. Ook voor ons niet. Al is het misschien wel het meest sprekend en het meest verhelderend ten aanzien van Jezus. Maar ik zeg dat omdat we de dingen niet simpeler moeten maken dan ze zijn. Die rabbijn had ook gelijk toen hij zei, het gaat over het volk van Israël. Als wij de schrift lezen, moeten we niet te gauw denken dat we het wel begrepen hebben. Alleen, we weten nu de weg. Van daaruit wordt Jezus verkondigd. Van daaruit wordt de gang van Jezus door zijn lijden en zijn dood heen naar zijn opheden, naar zijn opstanding zichtbaar. En van daaruit kun je ook leren dat te aanvaarden in zijn bedoeling. En over die bedoeling hebben we iets gelezen in Johannes 12. Waar Jezus zo er uitdrukkelijk de vinger bij legt dat wat hij ook doet of zegt, dat hij dat doet in opdracht van zijn Vader. En dat dat die opdracht samen te vatten is met dat ene woord, hij schrijft dat maar hoofdletters, leven. God wil ons leven. En wat er ook maar onduidelijk mag zijn in bepaalde Bijbelgedeelten, God wil u en mijn leven. Dat wordt in Jezus Christus zichtbaar. En daarmee krijgen die woorden die Jezus tegen de Emmausgangers spreekt, als die het hebben over dat lijden, dat voor hen ook merkwaardige lijden in Jeruzalem, moest dit niet geschieden. Ongetwijfeld een terugverwijzing naar Jesaja 53. Maar ook iets van, moest dit niet geschieden? Mijn opdracht is toch u het leven te brengen? Zo is er altijd een relatie tussen de schrift enerzijds die uitleg nodig heeft en verduidelijkt moet worden, en Jezus Christus in wie die schrift bewaarheid wordt. En daar is het ook een geweldige ontdekking van de apostel Petrus, als hij dat dan ook onder woorden brengt. Hij zegt, we zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen wij u het, zeg maar, de werkelijkheid van Jezus Christus verkondigden. En hij verwijst dan tegelijkertijd terug naar die schriften, die voor hem nog oud-testamentische schriften, om van daaruit die weg te vinden. Hoe werkelijk het heil in Jezus Christus is, het heil dat God voor u en mij bedoeld heeft, dat wordt bevestigd door het verstaan van de schriften. En als je het verstaat, op die manier verstaat, is het voldoende om gedoopt te worden naar belijden. Zo verstaan betekent ook blijdschap. Deze man die voor ons zomaar opdoemt ergens uit de geschiedenis en in de geschiedenis, en die ook zomaar weer verdwijnt, blijkt zijn weg te kunnen gaan in blijdschap. Maar het was wel een weg in eenzaamheid. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij. En die eenzaamheid heeft betrekking op die weg die afdaalt naar Gaza, maar ook op die weg die deze man verder heeft te gaan. Eenzaamheid. Maar het is wel een eenzaamheid die door de blijdschap wordt overwonnen. Zozeer dat hij de uitlegger Filippus niet eens miste toen die verdwenen was. Begrijpt u de schriften ook? U voelt, dat betekent niet, hebt u alles door? Wel het wel goed is om daarin te studeren, zodat je meer weet. Maar het betekent vooral, bent u er Jezus zo in tegengekomen, dat u wel de blijdschap ervan moet ondergaan? En dan komt het erop aan om die vraag eerlijk te beantwoorden. Ja, zo versta ik de schriften wel. Of nee, zo heb ik het niet begrepen. Maar hoe dan ook, denk nooit, ik begrijp het niet en ik zal het wel nooit gaan begrijpen ook. Want de vraag, verstaat u het, is tegelijkertijd een aanbieding. Een aanbieding die u door de schrijver, de Heilige Geest zelf, wordt gedaan. Hij wil er bij u in. En zijn gevatheid om het te organiseren is tot op de dag van vandaag nog niet verminderd. We mogen op hem rekenen. Amen. Psalm 47, vers 1 en 4 zingen wij. Laten wij nu samen danken en bidden. Wij prijzen uw naam, o God, omdat u de God bent die ons niet alleen maar uw woord geeft, maar het ook nog wil toelichten. Dat uw Heilige Geest daarvoor bereid staat om ons de diepe zin van wat u aan schrift ons gegeven hebt te doen verstaan, zodat wij weten waar ons leven ligt. En wij bidden u dat die wetenschap, die kennis van Jezus Christus, die niet anders heeft gedaan dan uw wil te volvoeren, ons ook sterkt bij al datgene wat we in ons leven tegenkomen. In dat kader bidden wij u voor zuster Littooi, die komende week een operatie moet ondergaan voor haar en haar man. En we bidden u, geef dat ze, ook als ze op hoge leeftijd is gekomen, mag vertrouwen op een goed resultaat. wil haar dat vertrouwen geven vanuit de kennis van u. Wij willen u ook dankzeggen met de familie Holster. 55 jaar mochten ze getrouwd zijn en dat met hun kinderen en kleinkinderen vieren. Wij staan bij de rijkdom van dit gebeuren en beseffen dat dat niet zo vanzelfsprekend is, of helemaal niet vanzelfsprekend is, maar dat we daarin een gave van u hebben ontvangen. Wij danken u dat zuster Dubbelt weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. En wij bidden voor haar en haar familie dat ze bij de vreugde van de terugkeer ook de vreugde mag kennen van een volledig herstel. Wij dragen zuster Van Ooyen aan u op, die bij de gemeente hoort en die van de gemeente de groet ontvangt. En in haar willen wij al degenen aan u opdragen die op leeftijd zijn gekomen en niet overal meer kunnen komen waar ze zouden willen zijn. Wij willen ook aan u opdragen de buurtlunch die vanmiddag wordt gehouden. En het doel dat daarmee bereikt wordt, dat mensen uit de buurt iets van u mogen ontmoeten. In wat we doen, in wat we zeggen. Wij dragen Martin van Herk aan u op. Hij moest geopereerd worden, maar het herstel gaat nog niet erg spoedig. Wij dragen hem en zijn vrouw aan u op. En wij bidden u dat zij ook hun troost en kracht ondervinden van uw nabijheid. En het besef van uw nabijheid. De wetenschap dat de dingen niet zomaar over ons komen, maar dat ze bij u een zin hebben die wij misschien nog niet begrijpen, maar die u wel als levensleiding hanteert. We dragen degene aan u op die in de komende weken aan het werk gaan met de kinderkampen, de zomerkampen Wegwijs. We bidden u om kracht, om het werk te doen, om blijdschap om het werk te mogen doen en om de volharding, ook als de dingen wel eens wat moeilijker zijn dan we misschien zouden verwachten. Wij dragen heel deze wereld aan u op. We denken aan de mensen die lijden onder natuurgeweld, zoals in Rusland. Maar we dragen ook degene aan u op die misschien vergeten dreigen te worden. Die aardbevingen achter de rug hebben, vele dingen zijn kwijtgeraakt en geliefden zijn verloren, maar niet meer de krant halen. Geef dat ze zich van u niet verlaten weten. We bidden u voor allen die het evangelie niet kennen. Dat ze het hoe dan ook horen. En dat de dragers ervan duidelijke brieven zijn van Jezus Christus. In zijn naam bidden wij u dan, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij mogen nu de Heere dienen van onze gaven en zingen daarna ons slotlied, gezang 89, vers 1, 2 en 5. Bedankt voor de toelichting. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.